Deze week in de praatkast.
Zitten is het nieuwe roken. Grappig genoeg ben ik juist gaan zitten tijdens deze podcast.
Ja, opstaan jij.
Opstaan.
We gaan het ook hebben over een opvallend reclamedoekje.
Iets met roze en een heel groot doek.
Aha.
En we gaan van criticus naar aandeelhouder. Iets met Elon Musk en Twitter.
En de case van de week gaat over integriteit. En dan zoomen we met name even in op onze vriend Hugo de Jonge.
En de vraag, hoe voorkom je een integriteitsfuik?
De Praatkast, jouw wekelijkse portie PR en reputatiemanagement met Renate Heijns en Judith Vermulst van Cooper.
Zo Judith, het is een tijdje geleden hè, dat wij on-air zijn geweest.
We hebben geschitterd in afwezigheid.
Oh man, man, man. Even een korte toelichting daarbij. We hebben wel opgenomen, maar de techniek werkt even niet mee. Dus,
nee, helaas.
We kwamen iets te expliciet je gehoorgang in. Dus
het was voor iedereen beter om dat niet online te zetten.
Nee, maar goed. Neem niet weg dat we nog steeds dapper doorgaan. En vandaag hebben we dus de techniek kunnen fixen. En door gewoon bij teamproductie op te nemen. En dus vanaf volgende week kunnen we gewoon weer wekelijks opnemen. En dan zijn we wel weer gewoon volgens afspraak
in je app
te beluisteren. Dus, maar Judith, we hebben een aantal nieuwtjes mee.
Ja, ik wil nog even over 1 april kletsen.
Oh,
nog
toch?
Heel even. Ja, het is al even geleden. Ik heb weinig goede grappen voorbij zien komen. Maar ik heb even 1 leuke die ik even wil aanstippen.
Oh.
Ik zag namelijk een pikante advertentie van Flitsmeister en Easy Toys. Ook een lekkere combi.
Ja. Wat? Sorry, mijn hoofd werkt dan meteen dat ik daar zelf een invulling bij maak. Want ik heb hem niet gezien, maar vertel.
Ja, ik weet ook niet of het zou zorgen voor gevaar op de weg. Maar zij kwamen met een nieuw soort seksspeeltje. Namelijk een eitje dat gaat trillen zodra je te hard rijdt.
Oh, dat vind ik mooi.
Ja,
dat
ja.
Vind ik inderdaad.
Nou, we kunnen allemaal invullen wat er dan misschien gebeurt. Maar
ja? Maar ja, zou dat de verkeersveiligheid een goede kant?
Nee, dat is dus ook wel een beetje een bezwaar. Maar nou, ik vond het wel een goed bedachte collab.
Zeker. Het waren, ik heb wel een paar leuke dingen voorbij zien komen. Maar deze is inderdaad dan wel een van de grappigere.
Ja, Easy Toys heeft sowieso altijd wel leuke. Het is eentje om in de gaten te houden.
Mag ik daar wel nog eentje aan toevoegen? Heb je die van de Efteling gezien? Waarbij baby's gedropt konden worden in een soort... Een soort hondenkennel, zeg maar. Hoe noem je dat?
Nee, maar klinkt ideaal.
Ja, het was echt deurtje open, kind erin en deurtje dicht. En daar heb je een tablet. En echt serieus, het is met alle mensen opgenomen alsof het echt gebeurde. Ik vond het heel komisch. Maar...
Zodat de volwassenen een dagje uit hebben.
Ja, leuk. Maar uiteraard had je de moedermaffia die meteen... Nou, dat kan je niet tuurlijk. Maken.
Dus... Nou, des te leuker eigenlijk.
Ja, vind ik ook. Het hoort wel het hoort een beetje te schuren.
Ja, precies.
Anyway, wat ook wel schuurt, is als je te lang zit.
Ja, zitten. Ja, zitten is het nieuwe roken, zeggen ze wel eens, toch? Het ministerie van Sociale Zaken, opvallend genoeg, die is met een toffe campagne gekomen. Laten we eerst even gaan luisteren.
Deze is voor Zitwerk in Nederland. De nationale beweegminuut. Elke werkdag om 11 uur 1 minuutje bewegen. De step away van je zitplek. Even geen bureau. 1 minuutje even iets bewegen. Let's go. Als ik het kan jij het ook. 1 minuutje grappie go. Van zitten ga je stiekem dood. Dus handen hoog, knietjes zo. Als ik het kan jij het ook. 1 minuutje grappie go. Van zitten ga je stiekem dood, dus handen hoog, knietjes op. Go, go, yes je kan het. Vergeet niet die korte spannen. Zorg een beetje voor je lijf, voor je het weet heb je spijt. Nu moet de dikzak jou vertellen wat je eigenlijk al wist. Blijf je toch zitten, zet me in je erfenis. Dus nog 3, let's go. Nog 2, heel mooi. Nog 1, oké, wow, je hebt het overleefd. Dus nog 3, let's go. Nog 2, heel mooi. Nog 1, oké, wow, je hebt het overleefd. Ja, 1 minuutje bewegen. Gefeliciteerd kampioenen, het is jullie gelukt. Jullie zijn beautiful. Wauw. We gaan deze er wel in houden. We gaan hem een paar keer per dag doen. Want 1 minuutje is natuurlijk niet genoeg. De nationale beweegminuut. Elke werkdag om 11 uur 1 minuutje bewegen. De step away van je zitplek. Even geen bureau. 1 minuutje even iets bewegen. Let's go.
Gaat het maar door, hè?
Nou ja, dus
gaat
niet.
Maar
het
door.
Is 1 minuutje.
Nee, okay. Nou, het voelt heel lang, maar nee.
Ik kwam dit van de week tegen. En er hoort ook een videoclip bij. Die echt heel erg leuk gedaan is. Het zijn Willy Wartaal en Olga Commandeur. Van, we kennen het allemaal nog achter de stoel. Hoe heet het ook weer? Nederland in Beweging, zoiets?
Ja, Nederland in Beweging.
Zij maakt haar comeback in deze video. Die dus is geënt op dat we, wij kantoorwerkers, ik reken mezelf daar ook toe, best wel wat vaker op mogen staan. Nou, ja. Ik vind het briljant. Dit nummer duurt dus een minuutje. Je zet het op. Je doet wat. Ik bedoel, het maakt ook niet uit wat, natuurlijk.
Nou, het zet hoe dan ook aan tot beweging. Want ik zat net.
Ja, je bent gaan staan.
En ik ben gaan staan.
En een klein dansje gaan doen.
Dat zagen jullie niet, maar dat deed ik daadwerkelijk. En zitten ga je dus stiekem dood. Hij is lekker expliciet.
Hij is lekker, hè? Ja. Ja, precies. Ja, ja, daar schuwt Willy Wartel niet voor. Nou, nee. Je kunt je dus ook als bedrijf inschrijven voor de Nationale Beweegminuut. Misschien dragen we met deze podcast nu een beetje bij aan... een beweegminuutje.
Dus een oproep eigenlijk aan jullie allemaal.
Exact.
Ga dat beweegminuutje integreren in je business.
In je biz. De nationalebeweegminuut.nl.
Ik ben wel trouwens even daar... Ik vind het echt een hele toffe manier om mensen in beweging te krijgen. En zeker ook dat het eindelijk even wat vlotter is. Maar ja. Je merkt wel dat dit soort initiatieven toch op een gegeven moment... Iedereen begint heel enthousiast.
Ja, en het sterft een stille dood.
Ja, zeker. Ja. Dat had je ook met de stappenteller van... hoe heet hij ook weer?
De ommetjes.
Ja. Iedereen begint er heel enthousiast aan. En op een gegeven moment raakt gewoon de klat erin. Dus ja, hoe zou je dat dan, denk je...
Ja, maar ik denk wel...
Kunnen aanjagen, blijven aanjagen. Dus gewoon af en toe wat herhaling erin gooien.
Ja, en dat
zeggen.
Is ook wel... Kijk, dat zo'n ministerie achter zo'n Kickstarter met zo'n clip zit... Dat vind ik logisch. Het is uiteindelijk denk ik wel gewoon aan... De mensen binnen je bedrijf. En het moet een beetje in je bedrijfscultuur zitten.
Sowieso.
Om dat levendig te houden.
Nou ja, misschien is dat interessant om over misschien volgende week of de week erop een keer als case ook beter te pakken. Want je ziet natuurlijk steeds meer initiatieven en oproepen ook richting het bedrijfsleven om mensen, om werknemers in beweging te krijgen. Ja. En iets meer zich te bemoeien met de leefstijl, een gezonde leefstijl van werknemers. Dus daar gaan we het later nog een keer over hebben.
Hey, jij woont in de buurt van Den Haag.
In de buurt van Den Haag, ja.
Heb jij hem al gezien?
Ik woon in het net niet geannexeerde Rijswijk. Zullen Rijswijkers het uiteraard niet mee eens zijn dat ik dit nu zeg. Ik heb hem niet gezien. Ik heb wel het artikel gelezen. Het gaat hier, mensen en kinderen. Het gaat hier over de Flink reclame. Een enorm spandoek op de plaats in Den Haag. Echt... Neonroze, even een achtergrondje, kleintje dan. Is dat Den Haag best wel, en volgens mij meerdere grote steden, best wel vechten met flitsbezorgers. Namelijk sowieso de locaties die ze kiezen, maar ook gewoon überhaupt in het verkeer bewegen.
Want niet normaal.
Nee.
Je hoort ze niet, je ziet ze niet en ze komen wel met 30 km per uur.
Ja, echt. Ja, ze zijn er ineens.
Bijna al 100 keer overleden door deze mensen.
Echt?
Nou, echt, ik vind ze echt gevaarlijk.
Hoe beweeg jij in het verkeer dan?
Lopend fietsend? Oh, met mijn hondje. En dan, en dan komt er een Getir knul op zijn elektrische fiets voorbij gescheurd.
Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Even dat terzijde, want ik ben het wel met je eens. Want meestal zitten ze ook even nog die telefoon te bepotelen terwijl ze bezig zijn. Dus heel erg oplettend zijn ze niet in het verkeer. Maar goed, los van die worsteling is dit zeg maar een soort van... wordt het ervaren in ieder geval als een hele grote dikke middelvinger... naar het stadsbestuur toe. Namelijk door dus op zo'n prominente plek tegen een monumentaal pand aan... mega grote reclame die gewoon... Nou ja, je zou eigenlijk heel even de foto erbij moeten pakken. We kunnen het artikel even delen in de notes. En de vraag is... In Amsterdam is er in ieder geval al een verbod... op dit soort reclames. Waar het namelijk om gaat is dat sommige panden... die moeten natuurlijk weer gerestaureerd worden. En dan heb je daar normaal gesproken die viezere witte doeken... of die groene doeken die alle kanten op waaien. En nu is daar natuurlijk een ingang gezien voor reclame. Om daar dus gewoon een eigen banner... Disney heeft het ook al eens gedaan, Samsung volgens mij... en nu dus ook Flink. Om daar dus ook gewoon eigenlijk gebruik van te maken... en dus reclame te maken op zo'n prominente plek. Ja, wat vind jij daarvan?
Ja, kijk... Het is tijdelijk, dus dat vind ik wel even belangrijk om te staten. Ja. Ik snap ergens dat het best een doorn in je oog kan zijn. Hè? Los van dat het inderdaad gewoon niet mooi is. Je kijkt er misschien de hele dag op, et cetera. Aan de andere kant vind ik ook wel... moeten we hier bijvoorbeeld nou in gemeenteraden over gaan stemmen... en slaan we dan niet een beetje door in hoeverre we zeg maar macht willen uitoefenen... op de uitingen, de reclameuitingen die wij in het straatbeeld zien...
Ja.
Ik weet het niet. Het is iets tijdelijks. Het gaat weer weg.
Ik vind het wel des Nederlands om weer over regeltjes en dingetjes te gaan soebatten.
Ja.
Wat je zegt, het is tijdelijk. Ik vind het logisch, want er wordt gewoon op een gezonde manier weer geld verdiend aan zo'n restauratie eigenlijk. Dus je kunt daarmee ook als aannemer zeg maar een deel van je budget weer terughalen.
Ja.
En misschien zou eerder dan de uitkomst moeten zijn, hoe belasten we dat dan weer door aan degene die het uiteindelijk de rekening betaalt? Ja. Ik noem maar even wat.
Ja, want als je met vergunningen gaat werken, dan zorg je eigenlijk alleen maar voor dat er ambtenaren weer een extra klusje hebben.
Ja joh, en dan duurt het een eeuwigheid. En tegen de tijd dat ze dan
is
een...
Is de pand al af.
Ja, precies. Tegen de tijd dat er goedkeuring is, dan zijn ze al klaar. Ja, ik vind het eerlijk gezegd fleuriger voor het straatbeeld dan die treurige, viezige witte doeken die dan een beetje pauperig om zich heen waaien.
Ja,
zeg maar.
Precies.
Dus ik snap niet zo heel goed waarom dit hier nou zo ongelooflijk moeilijk over wordt gedaan.
Wat wel tof zou zijn, een oproep aan reclamemakers. Bedenk eens, kom eens met een doek voor een merk wat past in het straatbeeld. Dus kijk ook eens naar, kun je het op een leuke of een toffe of een originele manier integreren?
Ja, nou, dat vind ik dan nog de mooiste oplossing. Dankjewel, Judith.
Graag gedaan.
Hey, even een andere mooie oplossing.
Ja.
Onder het mom van if you can't beat them, join them. Of buy them.
Ja, echt hè?
Ja.
Ik heb het geld niet, maar ene Elon Musk schijnt het wel te hebben. Die had er voor maar liefst $3 miljard geld voor over om zich in te kopen in Twitter.
Ja, sorry dat ik het zeg, maar ik zou bijna een minuut stilte willen houden voor alle arme mensen die dus geen geld hebben doordat Elon Musk alles heeft.
Echt, hè? het is echt absurd.
Ja,
dus... het is wel typisch, want volgens mij 1 of 2 weken geleden twitterde die nog, grappig genoeg, een polletje waarin hij zijn volgers vroeg of hij zijn eigen sociale netwerk op moest richten. Nou, kennelijk viel die uitslag hem tegen, want hij koos ervoor om dat niet te doen, maar zich maar gewoon dus in te kopen op het sociale platform.
Weet je wie hier jaloers op zou zijn?
Vertel.
Een Amerikaanse ex-president?
Ja.
Die zou willen dat hij die gedachte had gehad een tijdje geleden, maar goed.
Ja, maar hij is tijdlang best wel kritisch geweest op Twitter. En nu heeft hij dus, inderdaad, misschien wat je zegt, de gedachte, ik sluit me maar gewoon aan om misschien wel mijn invloed wat te vergroten.
Ja, ik vind het eerlijk gezegd best een beetje een eng idee.
Ja, het is ergens raar hè, dat mensen met geld dus ook op deze manier nu macht kunnen verwerven.
Ja, dat vind ik wel. Ja. En hoe ver reikt dat dan straks? Gaat hij dan ook iets bepalen over type content? Kan hij dat beïnvloeden of niet?
Ja, dat is de vraag. Dat wordt interessant om in de gaten te houden. Wat ik ook opvallend vond, was dat het wel positieve gevolgen had voor de waarde. Want de aandelen die stegen met maar liefst 26%. Ja. Terwijl ze de afgelopen jaren een daling hadden ingezet.
Ja.
Dus kennelijk zien de beleggers wel hel in deze...
Ja. Ik snap op zich best wel dat er veel mensen vertrouwen in hem hebben als zakenman.
Ja? Want... Poeh, ik weet niet hoor.
Nou, ik bedoel mensen met poen, hè?
Ja, oké, maar hij is ook echt zo labiel als de pest voor
ja, maar ja, hij is ook multimiljardair en hij doet het kennelijk dus ergens goed. Dus ja, ik weet niet hoe
beter
met jou
dan
zit.
Wij.
Ja. Dat wilde ik net zeggen.
De case.
Door naar de case
van de week.
Ja. Want de case van de week, er gebeurt natuurlijk een hele hoop op dit moment. Dus we moesten ook echt heel even kiezen. Of tenminste een keuze maken in wat gaan we nou wel en niet doen.
Ja.
Want we hebben wel eens moeite met iets bepalen. Maar deze keer werd er genoeg onze kant op geslingerd. En wat natuurlijk nu een hot topic is, is Hugo de Jonge. En het hele gedoe rondom Siewert. Rondom de mondkapjesdeal. En het is, weet je, we willen eigenlijk natuurlijk wegblijven van... hij zegt, ze zegt en we gaan...
Wel eens niet dus
inderdaad uitvechten of precies alles langslopen. Wat ons interessanter leek, was eigenlijk het vraagstuk... hoe voorkom je een integriteitsfuik? En dat willen we doen aan de hand van een aantal tips. Een korte analyse uiteraard, maar een korte analyse ook... dus we blijven een beetje weg van het hij zegt, ze zegt. En we gaan vooral even op dat vraagstuk in. Dus wilde jij een korte analyse doen, Judith?
Ja, misschien wil ik wel meteen beginnen met een antwoord op de vraag. En dan komen we vanuit daar misschien wel op een analyse. Want hoe voorkom je dit nou?
los even van het voor de hand liggende, gewoon goed doen.
Goed handelen.
Goed
natuurlijk.
Handelen, dus bekwaam, hoe zeg je dat ook weer? Goed bestuur.
Nieuw elan.
Ja, nieuw elan, te goeder trouw handelen. Weet je, dat staat even voorop, maar...
Nee, ja, maar het raakt daar wel aan, denk ik. Want wat volgens mij in deze zaak het allerbelangrijkste is, en dat komt op meerdere vlakken binnen die politiek van de laatste tijd wel vaker terug. Beeldvorming wordt boven beleid gesteld. En daar moeten we mee kappen.
Ja.
En we moeten zeker kappen met erover liegen ten faveure van die beeldvorming. Maar dat is nog een tweede. Maar wat je nu volgens mij vaak hoort is dat... je hoort nu bijvoorbeeld politieke duiders of coalitiepartijen zeggen... dat het lastig is om vast te stellen of Hugo de Jonge wel of niet betrokken was. Dan kom je inderdaad in die wel eens niet dus situatie terecht. Mm-hmm. Maar dat is voor mijn gevoel nou typisch waar jij en ik en Jan van de Hoek zo cynisch van worden. Van die woordspelletjes over betrokkenheid wel
ja.
of niet.
Ja.
De hamvraag moet niet zijn of hij dadelijk moet gaan aftreden of niet. Omdat hij wel of niet betrokken was. Het moet gaan over de absurde macht die wij zijn gaan hangen aan politieke beeldvorming.
Ja. Ja, nou ja, ja, als ik daar even op mag aanhaken. Ik vond het ook niet slim dat Hugo... Ja, wij zijn zo familiar zijn met elkaar. Precies. Ik vond het niet slim dat hij toen ook heeft meegewerkt aan een interview in Linda. Ik begreep dat niet. Als politicus in een moeilijke tijd. Ja. Ik snap best dat je even je ei ergens kwijt wil. Ja. Maar dat doe je lekker in je familiekring. Ja. Dat doe je niet in een glossy.
Maar dat is ook beeldvorming boven beleid stellen.
Ja, dat bedoel ik dus. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Dat, daar is volop ingezoomd op beeldvorming. Terwijl mensen... het werkt niet zo dat je kan zeggen... nou, we hebben een mooie buitenkant, maar binnenin... kunnen we alles in twijfel trekken.
Ja, ja, ik denk dat beeldvorming... zo diep zit in ons politieke bestuurlijk systeem. Kijk, dat je fouten maakt in zo'n coronacrisis... dat is eigenlijk helemaal niet zo raar. En daar komen mensen ook echt wel overheen. Maar dat... Hugo de Jonge het beeld wat er gecreëerd wordt over hem... boven zijn eigen beleid heeft gesteld. Dat is een probleem. Ander voorbeeldje, wat niet met Hugo de Jonge te maken heeft... maar wel recentelijk eigenlijk een soortgelijke situatie voor mij is... is de evacuatie van de Afghanen. Vorig jaar september. Daar is door die wet op openbaarheid van bestuur naar buiten gekomen... dat dat niet werd gedaan door Nederland vanwege politieke afbreukrisico's. Dat staat letterlijk in die stukken die achter zijn gehouden.
Ja.
Sowieso horen we volgens mij voor mijn gevoel veel te veel en veel te vaak over die WOP. Over die dat daar beroep op moet worden gedaan. Maar goed, dat is misschien een andere discussie.
Ja, dat.
Maar dat betekent gewoon politieke afbreukrisico's. Betekent gewoon politiek. Wow, ben boos. Politici die niet in de problemen willen komen. Dat betekent volgens mij gewoon een politiek afbreukrisico.
Ja. Ik heb wel het idee, ik heb dit niet getoetst door er heel erg uitvoerig onderzoek naar te doen. Ik heb wel het idee dat dit een issue meer is geworden sinds kabinet Rutte.
Ik denk het ook. En dat is wel even aan de hand, hè?
En dat is maar... wel even aan de hand. Ik had het idee toch dat, weet je, in de tijd dat de Balkenende bijvoorbeeld nog aan het roer stond, dat dat veel minder ter sprake kwam. Ja. Dat het veel meer ging over de inhoud. Dat politici ook veel meer op de inhoud werden afgerekend. En dat we nu veel te veel de ruimte geven om te kunnen draaien, te kunnen rechtpoetsen. Het blijft natuurlijk, en dan moeten we het misschien heel even weer een andere kant op sturen, want we hoeven niet alleen maar over de politieke kant van het verhaal te hebben. Maar het is natuurlijk... heel bijzonder dat we de toeslagenaffaire enzovoort hebben gehad en dat Rutte toch opnieuw gekozen is.
Ja.
Toch? Nee, ik vind dat wel opmerkelijk, want er zijn, nou ja, niet alleen die toeslagenaffaire, we hebben ook die iedereen krijgt 1000 euro, want iedereen heeft het zo zwaar. En zo zijn er nog een paar dossiers geweest. En toch wordt hij herkozen. Dus betekent dat nou gewoon politieke armoede in Nederland of dat we het ook maar normaal zijn gaan vinden met figuren ook als een Trump die natuurlijk ook mega veel aan zijn beeldvorming heeft gedaan.
Ja, en dat is iets lastig, want je kunt natuurlijk niet in de hoofden van kiezers kijken in die zin. Maar wat ik wel als algemeen beeld heel erg herken in wat je zegt, is dat we het belangrijker lijken te vinden. We bedoel ik
men.
Ook, ja, men. Hoe er over ons gedacht wordt en niet meer wat we van het beleid vinden wat we aan het uitvoeren zijn.
Nee, en dan komen we eigenlijk... Oh ja, wacht. We hebben een aflevering opgenomen, maar niet meer uitgezonden... over de gemeenteraadsverkiezingen.
Ja.
Waarbij we eigenlijk ook als outtake hadden... als les, PR-les eigenlijk voor lokale politieke partijen... breng politiek naar de mensen toe. Dan gaat dat niet alleen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen doen... maar ook maak het begrijpelijk. Weet je, durf duidelijke taal te spreken en te schrijven. En niet alleen maar durf duidelijke taal te vragen, zoals vroeger de campagneleus was.
Ja.
En dat zie je hier ook, want mensen verdiepen zich niet van nature in politieke kwesties. Dat is iets meer van, ja, hoe zou ik dat zeggen? Ik zou niet willen spreken van elite of zo, maar het zijn wel mensen die persoonlijke affiniteit moeten hebben met politiek. Maar ja, ik vind wel, het is wel belangrijk dat we dit soort beleid vertalen naar begrijpelijk Nederlands, zodat meer mensen ook beseffen van, oké, weet je, als ik dus op hen stem, dan betekent dat dit.
Ja.
Een van de weinige partijen die dat trouwens wel goed doet. En daar kan je een hoop vinden van de politieke standpunten. Maar de partij van Wilders, ja, het is wel heel duidelijk waar die man voor staat en gaat.
Hij weet het alleen niet echt per se op te lossen.
Nee, hij weet het niet op te lossen. Maar het is wel duidelijk dat als je gaat stemmen op hem, wat je dan krijgt. Ja, en ik vind meestal, zeker bij partijen als VVD en dergelijke, dan is het één grote brei. En doordat het een grote brei is, krijg je ze ook heel veel ruimte om te draaien.
Ja. Ja. Ja, en misschien, dat is dus misschien een goede eerste les voor onze Huug vandaag in de Kamer. En wat ik daar misschien aan toe zou willen voegen. Ik zou het dus wel verhelderend vinden als hij vandaag zou zeggen, oké, jongens, ik zat in die eerste allerergste fase van een coronacrisis. Iets wat we nog nooit mee hebben gemaakt. Waar de omvang nog niet van bekend was. Waar het belang van de mondkapjes zelf nog niet duidelijk van was. Op dat moment kon ik gewoon nog niet goed inschatten welke beleidskeuze de juiste was. En daarbij was ik te veel bezig met mijn S te zeven. Hij zal misschien andere woorden moeten gebruiken. Maar nam ik dus besluit op basis van de beeldvorming en niet op basis van goed beleid. Puur omdat ik dat beleid toen nog niet kon maken.
Als dat inderdaad het antwoord is.
Ja, goed.
Het is best wel lastig, want ja, je weet niet, misschien is het wel een hele bewuste keuze geweest. Ja, dat is een beetje advocaat van de duivel spelen nu, maar ik ben het met je eens. Dit is iets wat hij wel kan zeggen in het geval dat het zelf ook, dat het in zijn geval eerder onkunde was of onwetendheid dan hoe zeg je dat, opzettelijk wanbeleid.
Ja, handjeklap, ja.
Maar dus laten we daar even vanuit gaan dat.
Laten we een beetje vertrouwen hebben in de mensheid.
Ja, dat hij krijgt het voordeel van de twijfel. En dan is het antwoord van Judith hartstikke goed. Dus schrijf vooral mee, zou ik zeggen.
Ja. Nou, ik ben wel benieuwd hoe de buurman hier naar kijkt. Want wij kunnen er leuk over kletsen.
Ja, ik ben ook wel benieuwd. Dus ik denk dat de vraag aan de buurman is: hoe zou je Hugo de Jonge weer geloofwaardig vinden?
Nou ja, laten we beginnen dat ik sowieso niet verbaasd ben. Er is natuurlijk niemand in Den Haag die alles eerlijk en netjes doet. Dat kan niet in dit systeem, dat is onmogelijk. Maar hoe die het dan op moet lossen, nou lijkt het me sowieso beter dat hij het niet oplost. Maar als hij het nou toch zou willen, misschien moet ome Hugo dan gewoon even een keer ergens gaan zitten en echt alles op straat gooien. Want hij doet sowieso niks. Hij is alleen verantwoordelijker.
Oké, dat was weer de buurman.
Yes. Heb je nog aanradertjes, Renate, om af te sluiten?
Ja, en dat is een beetje een... kinders, oren dicht. Er is op Netflix op dit moment echt een hele interessante miniserie. Het zijn maar 3 afleveringen, dus je bent er ook zo doorheen. En die heet The Principles of Pleasure. En dat gaat eigenlijk over, nou ja, de ontwikkeling van vrouwen in de loop der jaren. En dan gaat het dus vooral over genot bij vrouwen. En de ontwikkeling daarvan in de loop der jaren.
Mooi cirkeltje rond met Easy Toys. In
Zeker. En flink als je er snel in moet bestellen. Nee.
Ja. Nu!
Is het te vroeg voor stop het in me? Ja. Oké, dit was misschien een beetje iets te ver door de bocht, maar geeft niet. Maar het is echt een hele leuke docu die best wel speels, komt hij weer, is opgezet. Waar gewoon ook een inkijkje wordt gegeven in hoe is de medische wetenschap rondom het vrouwenlichaam ook opgebouwd. Zijn er cultuurverschillen in hoe genot wordt ervaren? Nou, het is echt een aanrader om daar even naar te kijken. En het is geen erotische serie of zo. Het is gewoon echt voor de nieuwsgierige mens, zullen we maar zeggen.
Ik ga kijken.
Ja,
ik ga kijken. Ik heb 2 kleine tipjes meegenomen.
Oeh.
Allebei podcast. Ik heb afgelopen week gebinge luisterd. Dat overkomt me eens in de zoveel tijd dat ik iets vind wat ik zo mooi vind. Dan boem, in één klap luister ik het dan door. Dat is Sorry About The Kid, een podcast over Alex. Alex verloor op 10-jarige leeftijd zijn broer, omdat hij werd aangereden door een te hard rijdende politieauto.
Oh, ja.
Super tragisch. Ja. Maar wat eigenlijk interessant is en wat centraal staat in die podcast, is het feit dat Alex heel veel herinneringen heeft aan die dag dat zijn broer overleed, zijn broertje. Maar eigenlijk de good stuff vergeten is. Dus gewoon herinneringen aan het leven van zijn broer. Hoe die lachte, hoe die speelde, wat ze samen deden, of ze ruzie maakten of niet. Ja. En hij gaat dus in die podcast van 4 delen, aan de hand van gesprekken met ouders, familie, maar ook een rouwtherapeut bijvoorbeeld. Begint hij die herinneringen weer vorm te geven voor zichzelf. Om te kijken van, nou, kan ik dat reconstrueren, zodat ik wat meer aan die tijd met
de praatkast, dus, jouw wekelijkse portie PR en reputatiemanagement met Renate Heens en Judith Vermulst van Cooper.
Maar niet over Dramatic of zo. Het is ook gewoon, gewoon puur.
Het is niet een enorme tearjerker, het is wel mooi.
Mooi gemaakt, ja. En nog een ander tweede tipje, die heb ik vanochtend toevallig geluisterd. Ernst-Jan Fout van podcast POM over media, podcast over media. Die heeft een soort van eigen serie en dat heet Jonge Jaren. Daar heeft hij al een eerste seizoen van gemaakt en het tweede is dus sinds deze week begonnen. En dan interviewt hij bekende mensen over de jaren voordat ze bekend werden. Heel interessant. Hij begint nu met Ilja Leonard Pfeiffer, de schrijver.
Ja.
En het eerste seizoen is ook al luisteren waard. Dus gaat dat luisteren.
Ja, ga ik zeker doen. Dankjewel. En wil je ons dus vaker beluisteren, dan
abonneer je op je favoriete podcast app.
En dan sluiten we deze af. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Wil je nou meer weten over PR, communicatie en reputatiemanagement? Kijk dan ook op cooper.nl.